Vanavond, broeders en zusters, komen wij terecht in hoofdstuk 12 van Handelingen. Ik vind het wel een aardige hoofdstukindeling om ergens mee te beginnen. Want het gaat om dingen die zo op het oog weinig of niets met elkaar te maken hebben. Maar die wel degelijk in relatie tot elkaar staan. En daarom worden ze ongetwijfeld ook zo verteld. Hoofdstuk 12 begint namelijk met het martelaarschap, om zo te zeggen, van Jacobus. Dat wil zeggen de apostel, een van de twaalven. In vers 1 en 2, vanaf vers 3 zijn we terecht bij Petrus, die weer eens gevangen raakt en daar weer uit verlost wordt, uit de gevangenis. Dat zijn we zo van hem gewend, denk ik dan, maar goed, het was al eerder gebeurd. En daarna eindigt de geschiedenis met de dood van Herodes. Wij noemen hem Herodes Agrippa de Eerste. Even voor de goede orde, daar heb ik het later niet meer over. Maar men zou hem niet verwarren met de Agrippa, Herodes Agrippa uit de Bijbel, want die heeft in de ongewijde geschiedenis rug nummer 2. Die komt u tegen in Handelingen 25. Agrippa, Paulus voor Agrippa. Dat is Agrippa nummer 2, Herodes Agrippa nummer 2. Dit is Herodes Agrippa nummer 1. Maar dat hoeft u allemaal heus niet te onthouden, want in de Bijbel blijft het gewoon Herodes. Wij komen er 4 of 5 tegen in de Bijbel. Achtereenvolgens, beginnen bij Herodes de Grote. Maar het maakt ons verder niet uit, want ze heten allemaal zo. Het is ook trouwens allemaal één familie en ze staan voor hetzelfde. Namelijk, ze zijn de uitdrukking van het ongelovige Joodse volk. Vandaar dat Herodes ook de titel draagt koning der Joden. Wanneer het precies was, daar staan ook jaartallen voor, maar dat weet ik ook nooit zeker meer, hè? Welke jaartallen dat dan precies zijn. Maar het schijnt dat die Herodes, die hier genoemd wordt aan het eind van het hoofdstuk, en wiens dood vermeld wordt, dat die zou overleden zijn in het jaar 44 van onze jaartelling. Maar daar hebben we het ongetwijfeld later nog wel eens een keer over. Het schijnt dan toch een jaartje of 10 te zijn na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus inmiddels, want de tijd gaat ook hier snel, hè. In elk geval, deze geschiedenis begint met de dood van Jacobus in Handelingen 12 vers 1. En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te handelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. En meer weten we daar niet van. Wij komen later nog een Jacobus tegen in hoofdstuk 15... Nou, in dit hoofdstuk trouwens ook, in hoofdstuk 12, nou ik erover nadenk. Want er wordt een Jacobus genoemd in vers 17 van Handelingen 12. Dat is dezelfde als die uit Handelingen 15. En waarschijnlijk dus ook dezelfde als de Jacobus die een brief schreef. Maar het is niet Jacobus, een van de twaalven, maar dat, wat het kan moeilijk anders. Dat moet zijn Jacobus, de broeder des Heren. Waarover veel onduidelijkheid is, die wordt ook in leven gehouden door de Rooms-Katholieke traditie, die het niet toestaat dat de Heer Jezus broeders had naar het vlees. In ieder geval niet uit Maria, dus als hij ze toch had, moeten ze voortgekomen zijn uit een eerder huwelijk van Jozef, of weet je veel wat allemaal, maar daar zullen we het allemaal niet over hebben. Dus terug naar deze Jacobus, dat is dan een van de twaalven. Hij wordt gedood door koning Herodes. Waarom juist deze Jacobus? Dat vermeldt de historie ons niet. Het is wat eigenaardig, omdat je zou zeggen, nou ja, als Herodes dan toch de handen aan sommigen van de gemeente wil slaan, en met name aan, laten we zeggen, de leiders van de gemeente, dat is een heel bekende term tegenwoordig, dus die kan ik langzamerhand gebruiken, de leiders, de managers zijn dat tegenwoordig, maar goed, dat doet er niet toe. Maar als hij de hand zou willen slaan aan een van de leiders, om zo te zeggen, van de gemeente, zou hij toch bij Petrus moeten beginnen. Dat deed hij niet, hij begon bij Jacobus en dat is uiterst merkwaardig. Het probleem rond deze Jacobus is in de eerste plaats dat dit het enige is wat we ooit in de Bijbel over de man vermeld vinden. Dat wil zeggen na de evangeliën. Begrijpt u die? Het was Petrus, Jacobus en Johannes, dat wel. En Petrus en Johannes kwamen we hier tegen in Handelingen. En als hij dan nog één moet tegenkomen, Johannes kom je al bijna niet tegen trouwens. Maar als hij er nog één moet tegenkomen, zou het Jacobus moeten zijn. Dan hebben we de drie belangrijkste en meest genoemde discipelen of apostelen eventueel wel gehad. En Jacobus komt alleen maar hiervoor, verder weten wij er niets van. Althans niet uit de Bijbel. Daarnaast is de vraag, kennen wij hem dan uit de ongewijde geschiedenis? En het antwoord is ja. Het probleem daarvan is dat het verhaal zo ongeloofwaardig klinkt als men het legt naast wat de Bijbel ervan zegt. De Bijbel zegt namelijk dat de man blijkbaar in Jeruzalem de marteldood stierf na enige jaren. That's it. En meer zegt de Bijbel niet. Uit de ongewijde geschiedenis leren wij dat Jacobus ogenblikkelijk op reis gegaan is. Dat is trouwens de beste verklaring altijd voor het verschijnsel dat de apostelen geen rol van enige betekenis spelen in de geschiedenis van Handelingen. Hebben jullie? Waar bleven de andere, even nadenken, de andere, even uitrekenen, 12, 10 ongeveer, hè? Ja. Waar bleven de andere 10? Dat vind ik op zich al een leuke vraag, omdat we die vraag natuurlijk bij andere gelegenheid ook stellen. Waar bleven de andere 10? Maar dan hebben we het over de stammen van Israël. Hij blijft leuk natuurlijk, hè? Maar goed, op de bladzijde van Handelingen vinden we Petrus en in zijn kielzog eventueel Johannes. Dat is ook maar heel kort, want dan verdwijnt hij ook van het toneel. Want ik geloof dat we sinds hoofdstuk 4 al niks meer van hem vernomen hebben. En dat blijft, dacht ik, ook zo. Was het niet zo? Was het niet zo? Hoofdstuk 5 was het, sorry. Toen Petrus en Johannes uit de gevangenis gehaald werden, daarna verdwijnt Johannes van het toneel. En van de andere 10 weten we niks, alleen van Jacobus weten we er nog dat hij onthoofd werd. De vraag is, waarom weten we niks? En voor zover er een antwoord is, is het antwoord omdat ze tamelijk snel Jeruzalem verlieten. Nou ja, de Heer had tot hen gezegd, gij zult mijn getuigen zijn, beginnende in Jeruzalem, Judea tot aan de uitersten der aarde. Dus die lui zijn vermoedelijk betrekkelijk snel op reis gegaan. In ieder geval lezen wij dat het evangelie naar Samaria ging, maar het was niet eens door deze apostelen of discipelen, was niet door de 12 of hoeveel je er maar rekenen wil. En de anderen waren dus blijkbaar weg. En als dan langs andere route bij ons het verhaal terechtkomt dat Jacobus naar het westen gereisd was en uiteindelijk zich gevestigd had in, in ieder geval terechtgekomen was in, hoe heet het daar ook alweer, Compostela, Santiago, dat is Sint-Jacob, dat begrijpt u, hè, dus het blijft gewoon Compostela, Dan zeggen we, ja, hij moet toch ergens gebleven zijn. En uit de Bijbel weten we het niet, dus het zou kunnen. Alleen sommigen zijn er niet op bedacht dat de discipelen ineens van de bladzijde van de Bijbel verdwijnen en dan weer opduiken in wat ik dan glashard noem de ongewijde geschiedenis. Want daar reken ik heel de kerkgeschiedenis ook toe. De zogenaamde ongewijde geschiedenis. Het is niet geïnspireerd verslag, dus dan blijft het ongewijd. Ik heb maar één onderscheiding, dat wat de Bijbel leert, zwart op wit, geïnspireerd van Gods wegen en alles wat daarnaast tot ons komt. En hoe betrouwbaar dat is, weet ik dus ook nooit zeker. Maar merkwaardig is dat in het licht van de Bijbel en in het licht van deze schriftplaats hier in Handelingen 12, waarin staat dat Jacobus in Jeruzalem als eerste de marteldood stierf, dat niettemin hardnekkig daarnaast in de ongewijde geschiedenis ons medegedeeld wordt dat de man het land verlaten had al heel snel en naar het westen gereisd was en uiteindelijk terechtgekomen was in wat wij kennen als Noord-Spanje. Hebben die nog? Dat is of volstrekte onzin, of het moet wel waar zijn, omdat het zo onwaarschijnlijk klinkt. Hebben die ook nog? Sommigen begrijpen dit argument niet, ben ik mij bewust, maar ik kan er ook niks aan doen. Wie verzint nou een verhaal? Kijk, als u of ik, wij hebben de Bijbel en wij willen een historische roman schrijven over het leven van Jacobus, want staat die in de Bijbel, heb je alle ruimte om daar een historische roman over te schrijven. Dan verzin je toch niet zoiets als dat de man op reis ging helemaal naar West-Europa, ongeveer waar wij wonen, zal ik maar zeggen, West-Europa, en dat hij daar een bezoek heeft gebracht om daarna alsnog in Jeruzalem te laten overlijden. Dat is zo onwaarschijnlijk, dat haal je niet in je hoofd, tenzij het waar is. Dat vind ik een goed argument. En ik houd het erop dat het waar is, dus. Maar goed, dat is mijn mening. Maar niet alleen de mijne, natuurlijk ook van al diegenen die dat in de loop der tijd hebben doorgegeven als betrouwbare geschiedenis, kerkgeschiedenis namelijk. En de plaats zelf, Santiago de Compostela heet het, ik kan dat niet uitspreken, zo'n moeilijk woord. Sint-Jacob van de Schelp, die kan ik begrijpen, want dat is wat het betekent. Gesponsord door de Shell, denk ik altijd, dan kan ik het onthouden, maar goed, dat doet er ook niet toe. Maar in elk geval, die plaats is nog steeds een van de grote bedevaartplaatsen. Ik meen officieel de tweede, en anders de derde bedevaartplaats van de Rooms-Katholieken. Naast Rome en Jeruzalem. Staat die hoog op de lijst, Lourdes? Niet zo hoog als Sint-Jacob, toch? Dacht ik. Oh ja.
Voor een paar weken terug is de drie Bergenaar op weg daar naartoe op de fiets overleden.
Ja, hij zal niet de eerste zijn die op weg daar naartoe overlijdt. Ja. Maar dan had hij maar niet op de fiets moeten gaan, hè? Want je hoort dat te lopen, hoor. Naar, ja. Daarom ben ik er ook nooit geweest. Ik zou op de motorfiets gaan, maar ik ben daar eens, ik dacht, dat kan ik niet wagen, want je moet dat lopen. Bovendien, ik denk altijd SO, dus dat ging helemaal niet. Maar dat hebben we terzijde. Het verhaal is, ik heb het niet meer voor u nagezocht, maar dat kan iedereen nazoeken. Het verhaal is dat de man daar dus in Compostela, dat is het noordwestelijke punt van Spanje. Dat wil zeggen, dat is erkend, oud, Keltisch gebied. Het staat zonder meer vast dat zo zeker als dat in 1600 de slag bij Nieuwpoort uitgevochten werd, daar in dat gebied in Spanje in die dagen de Kelten woonden. Hebben die ook nog, die ik beschouw als de erfgenamen of afstammelingen, net wat u wilt, van de 10 stammen van Israël in elk geval. En daar is de man dus naartoe gegaan. Dat lijkt me ook heel waarschijnlijk, want dergelijke verhalen bestaan er over talloze andere apostelen ook. Dus dan is het ineens niet meer zo onwaarschijnlijk. Maar het idee is dat de man, laat ik zeggen, na een aantal jaren vanaf het zendingsveld terugkeerde naar het thuisfront. Hè, want dat begrijpt u ook dat dat gebeurt. En terugging naar Jeruzalem. Daar zal hij wel wat opschudding teweeg gebracht hebben. Daar is Jacobus weer enzovoorts. En bij die gelegenheid zou hij dan door Herodes gevangen genomen en onthoofd zijn. Is het idee waarna zijn aanhangers, of hoe noem je ze, zijn lichaam alsnog weer getransporteerd hebben naar Compostela, weet ik veel. Terug naar Spanje dus. En dat is dus de bedevaartplaats. Nog tot in onze dagen, omdat daar het graf van Sint-Jacob, van Jacobus is, enzovoorts. Ik vind het verhaal zo ongeloofwaardig dat ik denk dat moet wel waar wezen. Afgezien van dat het keurig verteld wordt door de erkende klassieke kerkelijke historici. Wat zou je er tegenin willen brengen? Ik bedoel, onwaarschijnlijk of niet. Maar ik vind de grote onwaarschijnlijkheid van het verhaal in dit geval toch een aanleiding mede om het te accepteren. Maar goed, eenmaal zullen wij dat zeker weten. Ook daar zullen we het nog wel over hebben. En over het juiste jaartal ook, hè. In de toekomst. Denk het wel. Ik denk dat we nog verbaasd zullen staan wat die lui hebben afgereisd. Hij heeft niet al te veel tijd gehad, maar een jaartje of 10 moet toch voldoende, of minder, moet toch makkelijk voldoende geweest zijn om die reis te maken en daar zijn werk te doen onderweg en daar ter plekke en weer een keer terug te keren naar Jeruzalem enzovoort. Lijkt me zo moeilijk niet. Wat erachter steekt is een ander ding, want je kunt je afvragen waarom wordt dit nou nog vermeld in de Bijbel. Het antwoord is natuurlijk punt 1, het gebeurde te Jeruzalem, dus ligt redelijk voor de hand. Maar je moet je ook afvragen waarom dan de geschiedenissen van de andere apostelen niet in de Bijbel vermeld worden. Want dat vind ik het meest opmerkelijke nog altijd van het boek Handelingen. Niet wat er vermeld wordt, maar wat er niet vermeld wordt. En wat er niet vermeld wordt, is hoe het met al die andere discipelen en apostelen ging. En de reden waarom het is, kan er maar één zijn. Het is voor ons niet werkelijk van belang. Het heeft het werpt geen licht op de waarheid als zodanig. Het draagt er verder niks aan bij. Wij moeten het doen met een enkele mededeling die zegt dat in die generatie die van de apostelen het evangelie gebracht is over heel de wereld. En daar draagt het vrucht. Want zo lezen we dat bij een enkele gelegenheid. Door wie? Ja, in ieder geval door de 12, dat is zeker, want die hadden in de eerste plaats, of over hen was in de eerste plaats, die profetie uitgesproken dat ze dat doen zouden, afgezien van dat ze de opdracht hadden. Die hebben dat gedaan. Bovendien weten wij eventueel van 70 discipelen en zelfs weten wij eventueel van 500... die zijn getuigen zouden zijn, want de Heer verscheen alleen aan degenen die daarna en op die grond ook zijn getuigen zouden zijn bij het volk. Die heb je toch ook nog? Dat was hoofdstuk 10 waar we iets dergelijks lazen in vers 41. Dus er zijn nogal wat getuigen uitgezwermd, om zo te zeggen, heel de wereld over. Die verhoudingsgewijs toch wat kleiner was dan in onze dagen, omdat er minder mensen woonden. En de afstanden, ja, ze hoefden niet in 2 dagen naar Australië te reizen. Hè? Via Singapore, zou ik maar zeggen. Hè? Kon ook anders. En waar mensen wonen, kunnen mensen komen. Binnen hun generatie uiteraard. En dat is ook inderdaad gebeurd. Dus ik heb daar niet al te veel problemen mee. Ik heb hooguit, dat heb ik wel, grote bewondering voor een ondernemingsdrift, om zo te zeggen. Maar ja, een gedreven mens doet rare dingen, hoor. Hè? Waaronder heel de wereld rondreizen. Nou goed, dat hebben zij dus ook gedaan. De vraag is, maar waarom staat er dan wel in de Bijbel wat er staat? Waarom is dit dan wel vermeld? En u kent mijn antwoord. Dat is altijd omdat het bijdraagt aan de waarheid als zodanig. Omdat het ons zegt hoe het werk Gods ontwikkeld is geworden, letterlijk, maar ook overdrachtelijk. En letterlijk heeft het in de eerste plaats van doen met dat het evangelie, weliswaar het woord Gods in het algemeen, aan de Joden was toebetrouwd, maar dat het vanuit Jeruzalem en vanuit het Jodendom geplaatst, gedeponeerd, heb ik voor een van de vorige keren gezegd, zou worden onder de heidenen in het algemeen en zelfs onder de 10 stammen in het bijzonder, hoewel dat er dan weer niet expliciet bij staat, maar daar komt het uiteindelijk op neer. En hoe dat gebeurde, langs welke weg, en dat het gebeurde bovendien met sancties van bovenaf, dat wil zeggen met Gods zegen, want dat bedoel ik met sancties deze keer, dat wordt ons op de bladzijde van Handelingen uiteengezet, afgezien nog van wat je tussen de regels doorleest aan symboliek namelijk, want de geschiedenissen zijn niet alleen verslag van, of ik moet zeggen, het is niet alleen verslag van historische gebeurtenissen, maar tegelijkertijd is het illustratief voor de gang van zaken in het algemeen. Dat wil zeggen, het heeft een hoge typologische waarde. Het is trouwens geen doen om de hele geschiedenis te vermelden. Bovendien, als alles van al de apostelen vermeld zou worden, dan is de volgende vraag, maar waarom houdt het verhaal dan ergens een keer op? Moet toch ergens een keer ophouden of moet dat in onze dagen doorgaan? En dat was ook weer niet de bedoeling. Natuurlijk houdt het ergens op, want onze bedeling wordt gekenmerkt door wat onze broeder er straks gelezen heeft uit Zacharia 4. Door mijn geest zal het geschieden, hetgeen impliceert wel degelijk door de kracht Gods, maar onzinnelijk. Want in onze tegenwoordige tijd hebben wij van doen met het zwijgen van God. Ook met betrekking tot de geschiedenis als zodanig. Maar we vinden illustraties daarvan uitgedrukt in deze geschiedenissen rond Petrus primair en secundair Jacobus. En de rest is volstrekt bijzaak. Een belangrijke bijzaak, maar niet te min bijzaak, want u weet, de hoofdlijn van Handelingen is niet Handelingen der Apostelen, maar Handelingen van Petrus en Handelingen van Paulus. En dat was het dan. Nou goed, wat wij vorige keer gelezen hebben in hoofdstuk 10 feitelijk al, in hoofdstuk 11 bij nader inzien nog een keer, is dat inderdaad de zaligheid als zodanig het koninkrijk Gods dan wel de wijngaard gegeven wordt aan een ander volk en in het algemeen van de Joden wordt weggenomen en geplaatst wordt bij dan wel gegeven wordt aan de heidenen. En deze dingen worden, als u mij vraagt, vermeld omdat ze illustratief daarvoor zijn. Immers, Jacobus, het kan niet schelen welke overigens, Jacobus is de verpersoonlijking van het Joodse volk, dat wil zeggen de Joodse context van het evangelie, of hoe je dat maar zeggen moet. Ik zal het anders zeggen, het is niet voor niks dat in Handelingen 15 blijkt dat de gelovigen in Jacobus, de gemeente in Jacobus, nou, althans naar menselijke maatstaven, naar aardse maatstaven, geleid wordt door Jacobus in Jeruzalem. Begrijpt u? Ik zei het verkeerd, geloof ik, maar Vraag maar weer, hè. Het einde van het seizoen, zuster, dan gooi ik helemaal alle namen door elkaar. De gemeente in Jeruzalem staat menselijkerwijs gesproken onder leiding van Jacobus, en zelfs de hele gemeente daar wordt aangeduid met de naam Jacobus. Tot in Galaten 2 aan toe, dus die moet duidelijk zijn. Maar Jacobus is Jacob en Jacob is Israël. Het is het idee van dat wij van toen hebben, weliswaar met gelovigen, maar afkomstig uit een Joodse cultuur en in het algemeen zelfs nog levend in een Joodse cultuur, hetgeen overigens niet de bedoeling was, dat laatste. Maar het was ook niet de bedoeling dat bij een ongelovig volk als zodanig, ik bedoel het volk, het Joodse volk, bij een ongelovig volk als zodanig de zaligheid zijn domicilie zou hebben, zijn thuis zou hebben onder de Joden. En vandaar dat je in Handelingen verplaatst wordt van Jeruzalem naar Rome. Van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 28, populair gezegd, hè? Van Jeruzalem naar Rome. En wat je onderweg tegenkomt, is inderdaad dat de gemeente in Jeruzalem onder de naam Jacob, Jacobus, langzamerhand naar de achtergrond verdwijnt. Ook eigenlijk niks meer te vertellen heeft. En uiteindelijk ook nauwelijks nog wat voorstelt. Heb je dat nog? Een van de meest illustratieve dingen in dat verband vind ik het verschijnsel dat men, en ik noem dat lichtelijk, ik vertel het lichtelijk ironisch, dan zeg ik dat men op het zendingsveld moet collecteren voor het thuisfront. Dat wil zeggen dat de gemeente in Jeruzalem, waar ze allemaal vandaan kwamen, al die apostelen, in de praktijk dat die gemeente daar uiteindelijk moet onderhouden worden door de gelovigen onder de volkeren, onder de heidenen, want daar komt het in de praktijk op neer. Dat is te meer merkwaardig omdat we in Handelingen 2 en wat er verder volgt de indruk krijgen dat we van doen hebben met een rijke Joodse gemeente. Maar ja, goed, ik heb iemand gekend die er verstand van had en die zei, ja, maar ze hadden natuurlijk nooit al het onroerend goed moeten verkopen, want hè, dat is de beste belegging die er is. En als je dat weg doet, zuster, dan verarm je vanzelf. Maar goed, hoor u het ook eens van een ander, hè? Niet kritiek mijnerzijds, maar je zou kunnen zeggen dat ook dat illustratief is, hè? Als je het puur historisch neemt, zonder het idealisme wat erachter stak, hè? Ze doen het allemaal weg. Ja, dan blijft er niks van over. Dan zou er geen grondgebied over, zelfs geen voetstap meer om een tekst uit zijn verband te rukken, enzovoort. Maar zo ongeveer ging het wel. En aan het eind van het verhaal werd Jeruzalem verwoest, dat weet u, zodat er in elk geval geen gemeente overbleef. En in Handelingen 15 komen we later terecht en we zullen daar zien, maar we hebben het al gezien natuurlijk een paar keer, dat men daar in Jeruzalem, dat Petrus en Jacobus, die inderdaad Joodse gelovigen vertegenwoordigen, Petrus zijns ondanks, maar dat doet er niet toe, dat ze om beurten vertellen dat God inderdaad een werk doet onder de heidenen en dat zij, die van huis uit Joden zijn, zich daaraan hebben te onderwerpen, dan wel aan te passen. En dat zij het primaat, zo heet zo'n ding in de kerk in elk geval, dat ze het primaat onder de gelovigen verloren hebben, met andere woorden, ze hebben dan niet de eerste stem. Hooguit de tweede viool. In vioolspelen zijn ze trouwens meestal wel goed, maar de tweede viool. Met excuses natuurlijk aan Benny Beer en Frans Popti. Kennen jullie dit niet? Hé? Nee? Dat is nou jammer. Menuhin dan. Nou ja, laat maar zitten. Wat wij nou tegenkomen in de Handelingen 12 is de dood van Jacobus. Sterker nog, het staat er niet letterlijk zo, er staat hij werd gedood met het zwaard in de praktijk. Schijnt dat een onthoofding te zijn. Ik zeg het wat aarzelend, want het zijn geen leuke dingen om over te praten. Maar het hele idee is, en dat steekt achter die twee versen, het hele idee is dat daarmee als het ware geïllustreerd wordt dat de Joden, dat Jacob, dat wil zeggen Israël of wat er van over is, en dan praten we echt over de twee stammen, de Joden, want de rest is onder de heidenen gerekend, dat de Joden inderdaad hun vooraanstaande positie In de gemeenten, in het werk Gods, verliezen. Zij zijn niet langer het hoofd. Je vindt het ook uitgedrukt in de dood van Johannes de Doper, trouwens. In de onthoofding. Zij zijn niet langer het hoofd, staan niet langer aan de top, enzovoorts. Johannes de Doper, die dan beschouwd wordt in de Bijbel door de Heer Jezus zelf als de grootste profeet van het oude verbond, want dat staat er, is niet mijn mening, is ook niet in een televisieprogramma bepaald, maar staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Hij was de grootste profeet van heel het oude verbond. Nou ja, en ook de laatste in elk geval, maar hij wordt onthoofd. Omdat een einde komt aan het oude verbond en daarmee in beginsel ook aan de positie van het Joodse volk. Tenzij dan dat het Joodse volk tot geloof zou komen of zou gekomen zijn, maar dat was niet het geval. Bovendien werd de man gedood door de koning der Joden, namelijk door Herodes. Net zo goed. Nou ja, het schijnt een andere Herodes geweest te zijn, maar dat doet er nou niet toe. Het is gewoon hetzelfde verhaal. En het illustreert dat door de Joden zelf, dat wil zeggen het was hun eigen verantwoordelijkheid, een einde gemaakt wordt aan de Joodse positie in het werk des Heren. Hebben die nog? Het is jammer voor deze Jacobus, zeggen wij dan. Maar ja, hij is een dienstknecht van de Heer en de Heer gebruikt hem op zijn wijze. En bovendien weten wij, nou ja, in ieder geval alle martelaren wisten dat zij beloond zouden worden. Ze zouden de martelaarskroon, heet zoiets, hè, in het jargon, zouden zij ontvangen. Dat wil zeggen, daar wordt wel wat geregeld met Jacobus, daar hoef ik niet bang voor te wezen, Jacobus ook niet. En bovendien zijn het gedane zaken, dus ja, waar hebben we het nog over? Het is ongetwijfeld om die reden dat die geschiedenis in de Bijbel vermeld staat. En anders, je kunt het eruit halen, je mist niks. Draagt verder nergens toe bij. Historisch maakt het ook al niks uit, enzovoort. Maar dat het vermeld wordt, en zeker ook op deze plaats, lijkt me duidelijk genoeg. Bovendien, het is de aanleiding tot de volgende gebeurtenis, die dan het dus logische wijze verderop ingaat. Want vers 3 zegt, toen hij zag dat het de Joden behagelijk was. Het was de Joden. Nou ja, niet alle. Maar dit werd geschreven in de dagen dat je nog generaliseren mocht. Was wel zo makkelijk trouwens. Dat het de Joden als zodanig wel behagelijk was. Behagelijk was dat die christenen werden om zeep geholpen. Voer hij voort om ook Petrus te vangen. Misschien was het ook wel een proef. Hij zegt, ik zal Jacobus eens pakken, er kan niet zoveel mis. De man was toch al die tijd al buitensland, dus het maakt hier weinig uit. Of ze hem hier missen of niet. Hij laat hier geen lege plaats achter. He? Zie, ook een argument voor dat het zo gegaan is. Maar goed, die heb ik zelf verzonnen, dus je moet hier niks van aantrekken natuurlijk. Maar het lijkt mij toch wel aardig te passen. Politici doen zoiets, hè. Dus goed, toen hij zag dat het uitwijdde, dat hij daarmee de Joden voor zich won, voor zijn kiezers zal ik maar zeggen, al was daar niet werkelijk sprake van, maar vooruit, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen der ongezuurde broden, dat wil zeggen het was weer rond Pasen. Pasen, ja, de dagen van ongezuurde broden. Dat wil zeggen, het zijn de dagen die toch wel degelijk de uitdrukking zijn van nieuwtestamentische waarheid, hè? Want na het slachten en eten van het paaslam is als het ware het nieuwe verbond aangebroken, was het idee. Men kan dat idee in ieder geval opdoen uit 1 Korinthe 5, waar dat bijna expliciet staat, hè? Want daar staat, zuivert dan de oude zuurdeesem uit, want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Zo laat ons dan feest vieren, enzovoort. Hè, in de ongezuurde broden der oprechtheid en hoe het allemaal maar heten mag. Waarmee toch gezegd is, lijkt mij dat dat feest van ongezuurde broden van 7 dagen een beeld is van de tijden van het nieuwe verbond. Daar is niet alles mee gezegd natuurlijk, maar het is het wel. En 7 dagen wil eigenlijk zeggen voor altijd, hè, het is definitief. Dus daar gaat het om, om dat nieuwe verbond. Nou goed, maar daarna krijgen we geïllustreerd wat er onder dat nieuwe verbond tot stand komt. Er staat dan in één zin, want de zin loopt eigenlijk gewoon door. Hij voer voort om ook Petrus te vangen, de welke ook gegrepen hebbende hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan vier wachten, ja dat zal wel, van vier krijgsknechten. Vier wachten van vier krijgsknechten, aan vier van vier krijgsknechten. Dan waren het er 16, heb ik uitgerekend, maar bij toebeurt. Om hem te bewaren, te bewaken, willende na het paascha, na het paasfeest staat er dan nu, hem voortbrengen voor het volk. Wanneer dat dan maar was, want het feest wordt feest staat er niet, dan weet je nooit precies wanneer het dan was. Hè? U weet toch dat de Heer veroordeeld en gekruist werd tijdens paascha? Nou ja, op de grote dag van het feest. Toch? De 15e. Nou ja. Maar goed, dit is dan na het paascha. Ik ben geneigd te lezen na de 14e, denk ik. En dus op dezelfde datum als waarop de Heer Jezus veroordeeld en gekruist werd. En dan vers 5. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, zoals hiervoor vermeld. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Herodes zou voortbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen twee krijgsknechten, gebonden met twee ketenen, en de wachters voor de deur bewaren de gevangenis. En ziet, een engel des Heren stond daar en een licht scheen in de woning. Nou ja, woning. De man denkt kennelijk Hebreeuws, heeft het woord huis opgeschreven. Dat is het Nederlandse woord baaiers. En een baaiers is een gevangenis, dus zo zal het wel zitten, denk ik dan. Hè? Maar goed, de woning, het huis, de gevangenis. En slaande de zijde van Petrus, hij porde hem in zijn zij, in goed Nederlands, wekte hij hem op, zeggende, er was kennelijk geen haan bij de hand. En waarschijnlijk om redenen van piëteit werd hij deze keer gewekt op een andere wijze dan door de haan. Maar goed. Hij wekte hem met de woorden, sta haastelijk op, en zijn ketenen vielen af van de handen. En de engel zei tot hem, omgort u en bindt uw schoenzolen aan. En u weet hoe het ging. Ze liepen gewoon naar buiten, langs de wacht en door de gesloten deuren en wat het maar wezen mag. Enzovoort. Daar hebben we het later wel weer over. Maar het gaat er in de eerste plaats om dat deze gevangenneming van Petrus in het verlengde ligt van die van Jacobus. Met Jacobus liep het naar de mens slecht af. Met Petrus liep het wat beter af. Maar het idee is dat het eigenlijk om precies hetzelfde gaat. Want Jacobus staat op een of andere wijze voor een Joodse situatie. Maar Petrus ook, hè. Petrus staat altijd model, typologisch althans, staat hij model voor de gelovigen uit de Joden. U weet het. Petrus die eerst de Heer verriet. En zei, ik ken die mens niet, of woorden van gelijke strekking, tot drie keer toe, is een beeld van het Joodse volk als zodanig. Maar na de opstanding van de Heer Jezus Christus kwam hij ongeveer als eerste, want Johannes en Petrus konden het er niet helemaal over eens worden, heb ik begrepen, uit wat het maar was, Johannes 20, 21 geloof ik. Nou ja, maar in ieder geval, hij kwam als een van de eerste tot geloof en is daarmee in beeld van diegene uit de Joden die na de opstanding van de Heer Jezus Christus dus tot geloof kwamen. Hij is in beeld van Joodse christenen, hè. Bekeerde Joden heette dat eeuwenlang en ik gebruik de term nog steeds het liefst zo, hè. Dus de Joodse achtergrond van de gemeente toch wel degelijk. Maar Jacobus werd gedood, dat maakt een eind aan het verhaal. Bij Petrus loopt het iets anders, want Petrus wordt gevangen gezet, maar daarna opnieuw, want het was al eerder gebeurd in hoofdstuk 4, 5, hij wordt uit de gevangenis bevrijd op merkwaardige wijze, maar verdwijnt daarna wel degelijk van het toneel. Ik meen, maar het zijn dingen die je moeilijk zeker kunt weten, ik meen dat dit ook ongeveer de laatste keer is dat we Petrus tegenkomen. Wij komen hem nog tegen in Handelingen 15, waar hij samen met een Jacobus, leuk hè, hier vind je ze ook, Jacobus en Petrus, en daar is Jacobus en Petrus samen, waar ze nog het een en ander te zeggen hebben, en daarna is het ook afgelopen. Het laatste ongeveer wat we van Petrus overnemen is dat hij de deur naar de heidenen heeft opengezet, met dank voor de uitdrukking aan de kardinaal, Baronius. En dat was het dan ook, daarna verdwijnt hij ook van het toneel. En hier vinden we hem uitgebeeld. Eerst in de gevangenis, net als Jacobus, uitdrukking gevend aan de situatie van het Joodse volk als zodanig. Want kijk, wij zullen dat wel besproken hebben naar aanleiding van handelingen. Het was toch 5 of was het 4? 5. Uit de kerker verlost. Wij zullen dat wel besproken hebben. Het hele idee van die gevangenis is dat het een uitbeelding is van een volk in de gevangenis, namelijk in de ballingschap, want gevangenis en ballingschap is oorspronkelijk en zeker naar Bijbelse maatstaven hetzelfde. Omdat men in de gevangenis is buitengesloten van alles en nog wat. Dat wij aan de buitenkant zitten en naar binnen kijken en zeggen ze zitten ingesloten, dat kan wel zijn, maar het is niet de werkelijke situatie. De werkelijke situatie is, of was, ze zijn buitengesloten, ontnomen aan de samenleving enzovoort. En dat is het enige doel van een gevangenis ook eigenlijk, hè? Dat mensen onttrokken worden aan de samenleving omdat ze voor die zogenaamde samenleving een bedreiging zijn. Nou goed. Maar de gevangenis is dus eigenlijk een beeld van ballingschap. Vandaar dat wij in Jesaja lazen, en we kunnen het er nog steeds lezen, dat als de Messias komt, zal hij de gevangenen bevrijding brengen. Dan wel, hij zal de gevangenissen openen, staat op meerdere plaatsen, in Jesaja in elk geval al. En het idee daarvan is dat degenen die in ballingschap waren tot dat moment, daardoor bevrijd zouden worden. En het is primair, want dat ligt het meest voor de hand, ook in de context waarin die schriftplaatsen staan. Het is primair van toepassing op de 10 stammen van Israël, die geplaatst waren buiten het werk Gods, die vervreemd waren van het burgerschap Israëls op grond van hun ongeloof en zo verder. En daarom waren ze het land uitgestuurd en overal terechtgekomen, maar vooral aan de einden der aarde. Ver uit de buurt was het idee. Maar niettemin ballingschap. En het idee is dat juist voor hen werd de gevangenis opengezet, omdat juist onder hen die in duisternis waren het licht opging. Want al die schriftplaatsen in datzelfde Jesaja, die spreken over een licht dat opgaat, spreken daarmee niet over de Joden, maar over de 10 stammen van Israël. Ik kan het niet helpen en ik ga het ook niet elke keer aantonen, zeg ik ook elke keer trouwens. Maar goed, het moet wel. Je kan het niet elke keer doen, nietwaar? Maar het volk wat in duisternis wandelt, zal groot licht zien. En hoewel over de hele wereld het licht juist uitging, definitief en zeker onder het officiële Israël, namelijk het Joodse volk, ging het licht ergens anders aan. Maar niet in het midden, maar ergens buiten. Dat wil zeggen onder de ballingen. Hebben die nog? Dat is heel gemakkelijk, want toen werd, zeg eens wat al gaan praten, zuster. Het licht ging daar aan omdat Jozef nou eenmaal uit het huis van Potifar verdween en gezet werd in de gevangenis. En wat bracht hij mee? Het licht. Het lampje. En hoe heette het lampje ook alweer? Hoe heette het lampje van Jozef? Om moeilijk te maken. Benjamin. U gaat door naar de volgende ronde, zuster. Ja. Benjamin. Ja, die gaan we ook niet uitleggen, maar het is het verhaal van Jozef, die eerst bij Potifar in huis een bediening had, zal ik maar zeggen. Dat is een beeld van het Joodse volk, met name die vrouw van Potifar. Maar goed, dat liep daar mis. En daarna kwam de heer terecht in het andere huis van Potifar, zeg ik hardnekkig altijd, in Beet, de Baaius. Want hij was ook hoofd van de gevangenis, niet waar? Hij had dus 2 huizen. En Jozef kreeg dezelfde functie, maar nu in het andere huis. En als het ene huis een beeld is van de 2 stammen van Israël, waar is dan het andere huis een beeld van? Maar je mag niet voorzeggen. Van de 10. Ik bedoel, dat ligt zo voor de hand, hè? En zo was het ook. En ineens kregen die gevangenen daar goede verzorging. Daar ging het om. Het licht ging daaraan. Nou ja, het is een schitterend beeld, toch? Ja. Nou goed, en zo is het met de Heer gegaan, die ook gesteld werd, maar dat is het einde van hoofdstuk 13, die ook gesteld werd tot licht der heidenen, en tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde, tot in zelfs Brittannië aan toe, want dat staat er zelfs bij in Jesaja 42 en 49, waaraan het ontleend is. Maar goed, dat wordt na de zomer dat we daar terechtkomen dan. In Handelingen 13 bedoel ik. Maar zo is het nou eenmaal. En het idee is dus dat de gevangenis een beeld is van ballingschap. En wat wij aan de ene kant leren, is dat de 10 stammen als het ware in vrijheid geplaatst worden. Als het ware. Want als het er nou helemaal over gaat, broeders en zusters. Zij waren in de gevangenis, in de ballingschap. En toen kwamen ze tot geloof. En toen werden ze ineens gevangenen van Jezus Christus. En toen zongen ze nog steeds hetzelfde lied. Dit is mijn wereld niet, want ze waren in ballingschap daarbuiten. Hebben jullie nog? Naar aardse maatstaven, ze bleven waar ze waren. Ze werden niet terugverzameld. Zij bleven in de gevangenis. Maar nu werden ze ineens gevangenen van Jozef. Van de zoon van Jozef. Van de Heer Jezus Christus. En dat is Efeze 4 dus. Hè? Dat is de korte verklaring, maar voor sommigen is het misschien helemaal geen verklaring, maar daar kan ik ook niks aan doen nu. Hè? Maar dat is het idee. Nu zijn we niet terecht bij 10 stammen, maar nu zijn we terecht bij 2 stammen, want daar staat Petrus voor en Petrus verdwijnt in de gevangenis. Hè? Waar het een uitbeelding van is, makkelijk genoeg. Over het oordeel over het Joodse volk dat door ongeloof inderdaad in de ballingschap terechtkomt. That's it. Nou ja, Petrus niet door zijn eigen ongeloof, maar wel door het ongeloof van de koning der Joden. En daar gaat dat maar om. De Joden worden verstrooid, enzovoorts. Joden raken in ballingschap. Dat is het hele idee. Dan zegt hij, ja, maar dat kan toch niet? Dan zeg ik, nee, het kon ook niet, en daarom gebeurde dat niet. Dat is de rest van het verhaal. Dat kan zo niet. En dat vond de Heer ook dat het zo niet kon. Want dat kan wel met het Joodse volk als zodanig, maar dat kan eigenlijk niet met gelovigen uit de Joden. Want die zijn niet ongelovigen, die kunnen dus niet verstrooid worden en die worden ook niet loami. Dat is Romeinen 11 zal ik maar zeggen. Voor zover zij in hun ongeloof niet blijven, zullen ook zo zij alsnog geënt worden op die boom waarvan ze afgehouden waren. Hoewel hetzelfde gedeelte ook nog de mogelijkheid openlaat dat sommigen überhaupt nooit afgehouden werden. Maar het is maar hoe je het ziet, hè. Het is maar hoe je het vertellen wilt. Het idee is, ze worden allemaal afgehouden en sommigen worden teruggezet, want er blijken toch gelovigen te zijn. En zo blijft het tot in onze dagen. Natuurlijk, dat is eigenlijk de algemene gang van zaken. Maar hoe dan ook, van Petrus lezen hier. Hij wordt gevangen gezet, maar ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Eigenlijk dan, hè, overdrachtelijk gesproken, kan dat ook niet en het kan ook niet. En dus, hoezeer hij ook bewaakt werd en hoezeer het in de wereld ook waar blijft dat Joden in ballingschap zijn en verstrooid zijn en leven onder de vloek. Ik bedoel, ik wil niet oude koeien uit de sloot halen, maar ja, het is nog de maand mei, dus kan nog net, kan je nog net zeggen, de Duitsers maakten heus geen onderscheid tussen Joodse Joden en christelijke Joden of wat voor Joden dan ook. Als iemand voor Jood doorging, om wat voor reden dan ook, want dat weet je ook nooit helemaal zeker, dan viel hij onder de regels, zal ik maar zeggen. En verdween hij op zijn minst in de bekende kampen, dat wil zeggen in ballingschap en werden gevangen gezet. Hè? Die heb je toch, hè? Nou ja, dat heette concentratiekampen, maar dat is toch wat het is. Ze werden bij elkaar gezet en afgezonderd van de samenleving, voor zover hij dat geregeld kon krijgen dan natuurlijk. Maar goed. Dat onderscheid bestaat dus niet, maar bij de Heer bestaat het onderscheid uiteraard wel. En dat vind je hier dan dus ook. Hè. Zat in de gevangenis, 4 x 4 knijsknechten, dat lijkt mij duidelijk genoeg. 4 heeft van doen. In het algemeen met de stoffelijke wereld, de zichtbare wereld als zodanig. En bij gelegenheid dus inderdaad met de 4 windrichtingen. Maar die hebben van doen met die stoffelijke wereld overal. Hè. Over heel de aarde, maar naar menselijke maatstaven. Joden zijn altijd op de vlucht, zijn altijd een apart soort, zijn altijd gestigmatiseerd. Of ze die gele ster nou wel dragen of niet. Dat is trouwens ook niet door Hitler uitgevonden hoor, voor alle duidelijkheid. Dat is al van veel oudere datum. Net als de puntmutsen en nog zo wat van die onderscheidingstekens. Ze waren altijd gestigmatiseerd. Dat is dat volk dat hier niet hoort. Hè? Of ze welkom waren is een ander ding, soms wel, soms niet, maar het bleef altijd zo horen. Er is iets bijzonders mee aan de hand. Dat alleen al Maar hoe heette die Franse koning ook alweer? Dat alleen al is een doorslaggevend argument, vind ik, voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. En dus ook de Bijbelse geschiedenis. Wat is het toch met de Joden? De enige verklaring daarvoor is die van de Bijbel. En een duidelijke verklaring daarvoor. He? Het was Gods volk, maar God heeft het althans voor de time being. Hoe heet zoiets in het Nederlands, hè? Voorlopig. Tot op heden onterfd, aan de kant gezet. Hij zegt, het is Lo-Ami, het is niet mijn volk en ik ben niet hun God. Hoezeer vele christenen toch weer roepen, ze zijn Gods volk. Dat is niet waar, maar het hangt er maar vanaf wat je eronder verstaat natuurlijk. Maar goed, heel de menselijke zogenaamde wijsheid, filosofie, theologie, hoe het maar heten mag, is altijd gebaseerd op een spraakverwarring. Anders komt het niet bestaan, al dat gedoe. Maar goed. Maar wat we hier dan vinden is inderdaad, Petrus in de gevangenis, maar dat duurt maar even. Hè? In de eerste plaats vers 5. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente, dat wil zeggen door de gemeente, werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Ik onderschat de kracht van het gebed niet, broeders en zusters, maar als u bij mij aankomt met het idee dat dit gebed van de gemeente dan toch bewerkstelligd heeft dat Petrus verlost werd uit de gevangenis, dan zeg ik, dat kunt u wel beweren. Ik vind het ook prima als u dat beweert, maar bedenk dat het er niet staat, hè? Dat heb u toch, hè? Natuurlijk werd er gebeden. Mensen maken zich zorgen, gelovigen ook, en die zou men brengen bij de Heer. Maar of dat de reden is waarom de Heer Petrus uit de gevangenis haalde, ja, dat staat er niet bij. En dat weet ik dus ook niet. En dan kunt u misschien nog net bedenken, ja, maar ze dankten er daarna toch voor. Ze zeggen, ja, dat zegt mij niks, want ik persoonlijk dank de Heer voor alles altijd. Dus zelfs voor de dingen die ik van de duivel krijg, zal ik maar zeggen. Die vind ik eigenlijk nog de leukste, hè. Hoe moet ik die uitleggen? Nee, toch? Hè? Is toch leuk? Als je wat van de duivel krijgt, je dankt de Heer ervoor. Dat is de beste manier om de duivel dwars te zitten, denk ik altijd, hè. Toch? Goed. Dus dat zegt niet, men zal geen voorbarige conclusies trekken. Je kunt hooguit zeggen, dit is wat de gemeente inderdaad zou doen, dan onder dit soort omstandigheden. Daarna volgen we het verhaal gewoon, er staat, toen hem nu Herodes zou voortbrengen, en de spanning loopt op, want dat zou voortbrengen houdt al in dat het hem dus niet gelukt is blijkbaar, hè. Toen hem nu Herodes zou voortbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen twee krijgsknechten, gebonden met twee ketenen, en de wachters voor de deur bewaren de gevangenis. Onderweg ben ik gaan tellen of er inderdaad vier waren bij elkaar, en het lijkt mij dat er meer dan vier waren, dus nou weet ik niet meer hoe de sergeant van de week het geregeld heeft. Of de officier van de wacht, of hoe die maar heet dan, hè. Hoeveel krijgsknechten er waren, weet ik niet. Maar in ieder geval te veel om eruit te ontsnappen. Maar lees maar mee, hè. Herodes zou hem voortbrengen, maar de nacht daarvoor sliep Petrus tussen twee krijgsknechten. Dat alleen al, hè. Dat de man daar gewoon slaapt, hè. Gebonden met twee ketenen, bovendien. En de wachters voor de deur bewaakten de gevangenis. En Peter slaapt. Nou ja. Vers 7. En ziet, engel des Heren, er staat een, maar ik probeer altijd meteen of je ook de kunt invullen. Dat kan ook, dus laat hem maar zitten. Engel des Heren, ik denk de Heer zelf gewoon, hè. Toch? Is toch best voor de hand liggend. Die is toch engel des Heren. Nou. En ziet, engel des Heren stond daar. Want het gaat om de opgewekte, degene die is opgestaan. Hij stond daar en dat zei hij dus ook, sta op. Dat zegt hij tot vandaag nog steeds. He, dat is toch de prediking van het evangelie? Sta op. Zeker. Engel des Heren stond daar en er licht scheen in de woning. Dat zat er ook wel in, want de Heer is nu eenmaal het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Dus het is sowieso licht, dat lijkt mij voor de hand liggen. Er licht scheen in de woning, of in de cel, of wat het maar wezen moet dan. En slaande de zijde van Petrus wekte hij hem op, zeggende: sta haastelijk op. En zijn ketenen vielen af van de handen. Dat vind ik prachtig. Zijn ketenen vielen af van de handen. En ik zeg altijd, dat zie je normaal gesproken alleen maar in films. Iemand zit vastgeketend en trekt er niks van aan. De ketenen gingen door zijn polsen heen of door zijn enkels heen of wat het maar was. Of misschien moet je het andersom zeggen. Dat weet ik ook nooit precies. Maar ik kan me wel een beetje voorstellen hoe dat werkt. Hij stond gewoon op en de ketens bleven gewoon liggen. En u kunt het zich ook voorstellen, want u hebt dat vaak genoeg gezien. Op de televisie dus, of op de film. En zijn ketenen vielen af van de handen. En zo was met de gevangenis ook, want er staat, de engel zei tot hem: omgord u en bind uw schoenzolen aan. Dat vind ik ook leuk, want dan wordt het toch een soort, ja, ik vind het komisch, hè. Want kijk, wat je hier nou leest is, ik lees eens maar even verder, hè. Doe uw schoenzolen aan en hij zei tot hem: werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hem en wist niet dat het waarachtig was hetgeen door de engel geschiedde. Hij dacht dat het een visioen was. Hij wist ook niet of het in of uit het lichaam was. Want zo gaat dat dan gewoonlijk, hè. En als zij door de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort. Dat wil zeggen, dan moeten ze op zijn minst wachters gepasseerd zijn. Maar die zagen hen niet. En ik stel me voor dat er ook deuren waren dan. Dat lijkt mij het meest voor de hand liggend. Die ook nog op slot waren. Dan zijn ze dwars door de deur heen gelopen. En voorbij de wachters. En hier staat: van de poort kwamen ze aan de ijzeren poort die naar de stad leidde, welke vanzelf hun geopend werd. Ik neem aan dat dus de poorten opendraaiden. Maar of men hen er doorheen heeft zien lopen, nee, dat niet. En of de poorten echt open moesten, weet ik ook niet. En misschien gingen ze wel niet open, want ik kan me ook nog voorstellen dat dit gewoon betekent dat ze voor hun open stonden. Dat wil zeggen, ze konden er zo doorheen lopen. Het zou mij niets verbazen, ik weet het verder niet. Maar in ieder geval, ze lopen er gewoon doorheen. Hetgeen betekent dat ze niet gehinderd werden door de materie. En bovendien waren zij onzienlijk. En dus hadden zij allebei gewoon een hemels lichaam. Dat van één engel, dat kan niet missen, de één was een engel, maar voor de gelegenheid Petrus dus ook, zodat Petrus voor de gelegenheid een hemels lichaam had. Dat onzienlijk was, maar waarom moet hij die schoenzolen, zijn sandalen, moest hij aan en een mantel in gedachten, zie ik dan, dat die twee sandaaltjes lopen. En een mantel daarboven, zonder voeten eruit en handen en zonder hoofd eruit. Nou ja, de kap dan zo. Dan zie je het zo lopen, met daaronder beweegt het voort, zei Wim kan dan. Hè. Enzovoort. Dan zie ik al een hele tekenfilm voor me langsgaan. Ik weet niet of die wachters dat gezien hebben, hoe dat met die mantel en die schoenzolen gegaan is, weet ik ook niet. Misschien werden die ook wel onzienlijk voor de gelegenheid. Ik persoonlijk denk het wel eigenlijk, hoor. Als je erover nadenkt. In elk geval wel, want ik denk dat wij ook niks achterlaten op aarde ter gelegenheid van de opname van de gemeente. He? En als de mensen filosoferen erover, dan vallen misschien onze kleren neer. Dan moeten we altijd een goede verschoning aan hebben, dus, want je weet nooit wat er gebeurt, zei mijn moeder dan. En dat soort dingen. En daarna zeggen we nou, en als die kleren dan niet meegaan, gaat mijn kunstgebit, mijn glazen oog en mijn houten been, gaat dat dan wel mee of niet? En dan, weet ik, ik denk dat er gewoon niks van ons overblijft voor de gelegenheid. En het allemaal onzienlijk wordt, want zo heb ik de opname van de gemeente altijd uitgelegd. Hè? Het is niet, wij gaan ineens omhoog en iedereen kan het zien. Het idee is, wij worden van het ene moment op het andere veranderd en worden onzienlijk, zodat we de zaal uit kunnen lopen zonder dat we die deur daar eerst open hoeven te doen. Heb je dat? Daarna kun je bestelling bij de bar opgeven, maar of je geholpen wordt, waag ik te betwijfelen. Maar goed, dat doet er nou even niet toe. Maar het idee is gewoon dat Petrus voor de gelegenheid zo'n hemels lichaam al heeft. Voor de gelegenheid. Heb je die? Het idee blijft namelijk Dat geloof ik als een leven. Ik geloof dat wij zo'n lichaam officieel al hebben. Dat wij het niet zien is een ander ding. Waarna u weer kunt vragen, maar heeft een niet-wedergeboren mens misschien ook zo'n geestelijk lichaam? Dan zeg ik, nou, dat zou me ook niks verbazen. Maar in elk geval, wij worden geacht dat te hebben. He? Heb je wel eens gelezen in, even snel dan, 2 Korinthe 5, want het is een beetje buiten de orde nu, 2 Korinthe 5. Wij weten zo het aardse huis, deze tabernakel, verbroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. Dat impliceert toch dat het er al was. Volgens taalkundige regels. Anders zou het moeten zijn dat wij dan een gebouw zullen hebben. Hè? Als het aardse huis deze tabernakel gebroken wordt, zullen wij een gebouw hebben bij God. Hè? Onder het motto, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen wel allen veranderd worden. Er staat niet, wij zullen een gebouw hebben bij God. Er staat dat wij dan een gebouw hebben bij God. Het is misschien een niet al te sterk argument, maar op zijn minst een aanwijzing. En hetzelfde geldt voor de uitdrukking in Romeinen 8. Die vind ik veel sterker. Romeinen 8 en daarnaast 2 Korinthe 3, de laatste versen. Waar staat dat wij reeds nu, 2 Korinthe 3, waar staat dat wij reeds nu veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. En één bladzijde verder ben je in 2 Korinthe 5, waar staat dat wij een gebouw hebben bij God. Het idee is namelijk dat dat nieuwe lichaam, dat hebben wij al. Alleen de mate van verheerlijking vindt plaats, dat wil zeggen de verheerlijking van het lichaam vindt nu reeds plaats, maar nog niet in de zin van dat het gezien zal worden. En datzelfde lezen in Romeinen 8 ook, waar staat dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, maar er staat niet die wij zullen hebben en er staat al zeker niet die wij zullen ontvangen. Maar er staat alleen die zal geopenbaard worden. Veronderstellen dat we die dus al hadden, maar nog verborgen.
De Heer Jezus zegt dat die in mij gelooft heeft het eeuwige leven.
Ja, niet alleen heeft het eeuwige leven, maar ik heb het ook meteen over het bijbehorende lichaam. Dat bijbehorende lichaam is sowieso onzienlijk voor de wereld, het is een hemels lichaam. Maar als dat zo is, dan kunnen we dat toch nu dus al hebben, of niet? We zien het niet, maar ja goed. Dat is niet doorslaggevend. Daarnaast blijft de vraag, wat zegt de Bijbel ervan? En ik krijg de indruk, ik zeg het niet mijn grote stelligheid, maar het maakt ons eigenlijk ook niet zoveel uit, hoor. Het is wat getheoretiseerd, denk ik. Maar het Bijbels idee blijft, dacht ik, dat we dat al hebben. En dat het in de toekomst geopenbaard wordt. En dan geldt dus 2 Korinthe 5. Het aardse huis, dat zichtbaar, wordt verbroken. Maar wat komt er dan vrij, als het ware, het gebouw bij God? Dat hadden wij al namelijk. Je moet het aardse, alles stoffelijke trouwens, in het algemeen beschouwen als een soort verpakking, een bedekking van de onzienlijke dingen. En zelfs als de oorzaak waardoor wij de onzienlijke dingen niet zien. Is de beperking. En als die er niet meer is, worden de onzienlijke dingen alsnog openbaar. Zo wordt erover gesproken. Nou goed, maar voor de gelegenheid vinden we hier dus Petrus blijkbaar in zo'n lichaam. Niettemin is het Petrus en hij moet zijn schoenzolen aandoen, zijn sandalen en zijn mantel omslaan of om een of andere reden. Nou ja, die had hij nog nodig, want die begrijpt u, hè. Want de mantel is in het algemeen de reismantel. Het woord wordt gewoon verkort op mantel, maar het is eigenlijk reismantel. Het is een jas namelijk voor onderweg. En de schoenzolen, die kennen wij via hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het goede verkondigen. Hij zou nog het een en ander afreizen. En dus had hij zijn schoenen en zijn mantel nodig. Dat is het idee. Daar zijn ze ook een beeld van, hè? Om God, u bent uw schoenzolen aan en ik deed al zo en hij zei, werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem en wist niet dat het waarachtig was, hetgeen door de engel geschiedde, maar hij meende dat hij een gezicht zag. En als zij door de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidt, de welke vanzelf hun geopend werd, voor hun geopend werd heet het dan, hè. En uitgegaan zijnde gingen zij een straat voort en terstond scheidde de engel van hem. En Petrus tot zichzelf gekomen zijnde, zeide, Ja, als ik dat lees, denk ik, dan ineens heeft hij weer... De Invisible Man wordt ineens weer zichtbaar, hè? Als het ware. Hij komt tot zichzelf. Zie? Dan is hij weer helemaal... Dan weet hij weer hoe het is, in het lichaam namelijk. Zit daar terug. En vindt hij zichzelf terug... Dat is goed Nederlands, hè? Vindt hij zichzelf terug buiten de gevangenis. En hij zei, nu weet ik waarachtig dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden, waarbij Herodes en het volk der Joden inderdaad als één geheel beschouwd worden en Petrus beschouwt zichzelf als daartoe niet behorend. Want wat erachter steekt is simpelweg dit, dat ook de Joden hier op aarde, gelovig of niet, deel hebben aan de aardse situatie van de Joden als zodanig. In ballingschap en verstrooid. Maar aan de andere kant, voor zover zij gelovigen zijn, zijn zij vrijgelatenen des Heren. En delen zij in de positie van de 10 stammen dus eigenlijk. Zij bevinden zich weliswaar niet in het land en niet in een aardse erfenis, maar hebben deel gekregen aan het tegenwoordige werk Gods in verband met een hemelse erfenis. Wij waren bij vers 10. En als ze door de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen ze in de ijzeren poort die naar de stad leidde, welke vanzelf hun geopend werd. En uitgegaan zijnde gingen zij in straat voort en terstond scheidde de engel van hem. Dat wil zeggen, Petrus werd uitgeleid uit de gevangenis en daarna nog een eind weg. En daar verdween de engel alsnog, zodat Petrus zich bevond op enige afstand van de gevangenis in de eerste plaats. Uitbeeldend hoe de gelovigen uit de Joden inderdaad een eind bij het Jodendom vandaan terechtkomen. Dat in elk geval, ze worden uitgeleid en niet maar een klein eindje, maar een heel eind. En dan vervolgens, er wordt in vers 11 vastgesteld, de Heere heeft mij verlost uit de hand van Herodes en al de verwachting van het volk der Joden. Dat wil zeggen, inderdaad, uitgeleid uit het Jodendom. Het was uit de gevangenis, maar er staat uit het Jodendom. Want dat is wat het voorstelt. De verklaring staat er dus eigenlijk gewoon bij. En daarna is de vraag waar hij dan terechtkomt natuurlijk. En daarover staat in vers 12. En als hij overlegd had, ging hij naar het huis van Maria. En dat had je bijna zelf kunnen bedenken. Nou, niet echt, maar... Naar Maria, wie het maar was, want Maria is altijd en overal, inclusief Mirjam, een beeld van de 10 stammen van Israël, als volk, als aardsvolk. Dat heb je toch, hè? En als ze man heeft, heet hij bij voorkeur Jozef, want dat staat voor de beloften die aan het volk gedaan zijn en die inderdaad bij de 10 stammen thuis horen. Beloften met betrekking tot het eerstgeboorterecht en dus wel degelijk in verband met het nieuwe verbond. En die twee horen dan bij elkaar. Waarbij Maria de aardse kant, dat wil zeggen de stoffelijke kant, vertegenwoordigt, het volk als zodanig. En waarbij Jozef de geestelijke kant vertegenwoordigt, namelijk de beloften, de zegeningen die van Gods wegen aan het volk gegeven zouden worden. En dat was al zo in Matthäus 1 en het is hier nog zo. Dus waar komt de gelovige uit de Joden terecht? In de genade van Petrus, bij de 10 stammen van Israël, bij Ephraim namelijk, dat is het idee. En dat blijkt ook uit wat er verder volgt. Want deze Maria is de moeder van ene Johannes, die wij trouwens gewoon kennen onder de naam Marcus, de schrijver van het Marcus Evangelie uiteraard, maar niettemin was zijn eigenlijke naam Johannes. En nou weet ik wel dat dit een andere Johannes is dan de metgezel van Petrus in hoofdstuk 5, maar de betekenis blijft gelijk, want Johannes is een beeld van de gelovigen uit de 10 stammen van Israël. Dat zeg ik altijd. En dat zeg ik nu dus gewoon maar weer. Daar komt hij terecht. Want Petrus en Johannes horen dan dus bij elkaar. De gelovigen uit de 2 en de gelovigen uit de 10. En onder de naam Marcus komen we later nog tegen. Dat is natuurlijk ook zo omdat de naam Johannes zijn onderscheidend vermogen verloren heeft. Doordat er zoveel mensen Johannes heten. Zo gaat zoiets nu eenmaal. Maar die komt later nog aan de orde in het volgende hoofdstuk, dacht ik. Daar hebben we het nog over. Maar in dat huis, maar dan ben je dus eigenlijk thuis bij de 10 stammen in het algemeen en bij de gelovigen daaruit in het bijzonder. Dat is wat voorgesteld wordt. Alwaar velen samen vergaderd en biddende waren. In vers 5 was het de gemeente die vergaderd is en bidt. En hier zijn mensen vergaderd in het huis van deze Maria en deze Johannes. Maar blijft precies hetzelfde. Dus de uitbeelding van de gemeente en de positie van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En herinnert u dan nog dat die andere Johannes, die uit hoofdstuk 5, was de man tot wie gezegd werd, wijzend op Maria, zoon zie uw moeder, enzovoort. Daar werden bij die gelegenheid Johannes en Maria aan elkaar gekoppeld, om zo te zeggen. En Johannes nam Maria in zijn huis enzovoort, want zo staat het er dan. En hoe dat historisch is uitgepakt is tamelijk twijfelachtig, maar die ga ik nou toch niet op in. Maar profetisch, dat wil zeggen typologisch, klopt dat natuurlijk precies. Want de gemeente als zodanig heeft een domicilie onder de 10 stammen van Israël. Dat is het idee, dat is wat hier uitgebeeld wordt. En zo niet, dan komt dat in het volgende hoofdstuk toch. Daar komt hetzelfde verhaal weer terug, op een andere manier. Maar u weet wel, daar in Antiochië, waar de Joden het evangelie niet liefden, toen zei Paulus, nou ja, daarom gaan we ook naar de heidenen, want de Heer heeft ons gesteld tot licht der heidenen, tot aan de uitersten der aarde, enzovoort. Het is precies dezelfde gedachtegang eigenlijk. Petrus komt hier dus ergens anders terecht. Daar gaat het om. Maria, Johannes, alwaar velen samen vergaderd en biddende waren, dat is de gemeente uiteraard gewoon. Dat is wat het uitbeeldt. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, om te roepen wie is daar, en dan zegt Petrus ik, en dan is het, nou ja goed. Met name Rode, nee dat betekent niet rood kapje, maar het zit in de buurt, zuster. Neem ik zo, maar ik lees eerst door. Komt de dienstmaagd aan de deur en zei de stem van Petrus bekennende deed van blijdschap de voorpoort niet open. Die begrijp ik nooit hoor, dat je van blijdschap de voorpoort... Maar het zal wel zijn omdat het een dame was. Dat ik het niet begrijp bedoel ik, hè? Maar goed, ze deed van blijdschap de voorpoort niet open, die begrijp ik niet. Want als blijdschap is, zou je de poort open doen. En nou gebeurt precies het tegenovergestelde, vreemd genoeg. Maar liep me alsof het historisch van enig belang is of ze de deur open deed of niet. Hè? Meteen bedoel ik, hè. Maar het wordt wel vermeld, ik kom er ook zo op terug. Maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus aan de voorpoort stond. En ze zeiden tot haar, gij raast. Doch zij bleef er sterk bij dat het al zo was en zij zeiden het is zijn engel. Zij wilden het dus niet geloven, maar Petrus bleef kloppende en als zij opengedaan hadden zagen zij hem en ontzetten zich. En als hij hen met de hand gewenkt had dat zij zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid had. En zei de boodschap dit aan Jacobus en de broederen en hij uitgegaan zijnde reisde naar een andere plaats. Dat wil zeggen, nou verdwijnt hij als het ware toch van het toneel. Wordt er niet gezegd waar naartoe. Hij verdwijnt als het ware. Maar goed, hij heeft zich gemeld. Hij meldde zich in het huis van deze Maria. Waarom staat er niet bij? Maar hij had het een en ander overlegd en deed dat dus, zegt vers 12. En daar kwam hij aan de deur, klopte aan de deur en toen deed een dame open, die heette Rode, alsof het ons wat uitmaakt dat de dienstmaagd naar de deur ging en niet, die had er gewoon kunnen staan en zij verwelkomden hem, dat hebben ze toch uiteindelijk gedaan. Dus die details zijn daarom dus toch voor ons wel van belang. Er kwam een dienstmaagd voor om te luisteren. Wat ons opvalt in de verse is dat dat contact niet meteen gelegd wordt, hè. Petrus, ze weten dan dat Petrus aan de deur staat, maar ze laten hem nog niet meteen binnen, de dienstmaagd niet. En als ze later merken dat hij het wel is, als ze hem open gedaan hebben, ontzetten ze zich. Dat wil zeggen, er blijft een zekere afstand tussen Petrus en de rest van degenen die vergaderd waren in het huis van ene Maria, dan wel Johannes. Hetgeen gewoon uitbeeld, de afstand die er tot vandaag is tussen de gelovigen uit de Joden en de rest van de gemeente als zodanig. Ene kant blijdschap, om het feit dat er zulke gelovigen zijn, dat er Joden zijn die zich bekeren. Ik bedoel het niet spottend, maar ik bedoel gewoon het klassieke jargon te gebruiken om het moderne jargon te vermijden. Dat van Messiaanse Joden enzovoorts, weet u wel, dat gedoe, maar daar hebben we het al vaker over gehad, dus ik gebruik dus met opzet de klassieke termen. Het feit dat Joden zich bekeren blijft opmerkelijk, maar het blijven altijd bekeerde Joden, om zo te zeggen. Het is een slag, een soort die, ja, ze horen erbij. Daar hebben wij ook in de loop der eeuwen ook trouwens nooit bezwaar tegen gehad, hoor. Ze horen dat ook, dat was prachtig, ook, het was voor iedereen, eerst de Jood en ook de Griek, enzovoort. Maar er blijft dan toch een aparte soort op, een of andere wijze, hè. Dat Isaac da Costa een gelovige was, dat weet iedereen, maar er moet altijd nodig bij vermeld worden van Joodse huizen, een bekeerde Jood, enzovoort. Het blijft toch een aparte soort. Niet om hoe ze zich gedragen, ook niet om wat ze leren, hoewel dat soms ook wel redelijk afwijkend is, overigens. Maar niettemin, het blijft apart. En de enige reden daarvoor is dat het eigenlijk niet kan. Het is iets wat die een soort contradictio, hè? In Hotel Terminus, ja. Ik bedoel, dat kan eigenlijk niet, hè? Een tegenspraak in termen schijnt het te heten in het Nederlands, heb ik laatst uitgevonden. Een tegenspraak in termen. Het kan eigenlijk niet een bekeerde Jood, want Joden zijn vooruit. En sommigen in onze dagen beweren dat ook. Die zeggen, dat kan helemaal niet. En als het dan toch gebeurt, want het feit valt niet te ontkennen, godzijdank, dat er Joden tot geloof komen, dan bestaat er dan toch in onze dagen de neiging om hen in te delen in een categorie die recent is uitgevonden. De categorie Messias beleidende Joden, waarin men alles doet om het Griekse woord Christus en om de gewone Griekse naam Jezus te vermijden, want anders krijgen we de indruk dat ze net als wij zijn. Nou ja, dan krijgen de Joden, diegenen die het betreft, die Joden, de indruk dat ze net als wij zijn ook. Want van die kant komt het in de eerste plaats, hè. Want ze zijn en blijven Joden, willen liever geen christenen genoemd worden in deze tegenwoordige tijd. Waarom ontgaat mij ook, dat heb ik nooit kunnen achterhalen waarom dat is. Maar het is nou eenmaal zo. Maar het verschil blijft altijd. Ik bedoel, dat valt altijd op. Dus wel een christen, maar van Joodse huizen enzovoorts. En dat is wat hier ook geïllustreerd wordt. Het blijft een aparte categorie. En alles wat ik er verder over zeg is natuurlijk discriminerend, zowel naar de positieve als naar de negatieve kant. Dus wat moet ik erover zeggen? Mijn ervaring is, maar ik heb weinig ervaring, zeg ik altijd meteen. Mijn ervaring is dat als Joden werkelijk tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, dat ze actief worden. Dat ze christen worden met veel meer overgave dan welke heiden ook. Als je dan toch als een aparte soort wilt indelen, dan op deze manier, om zo te zeggen. Dat is niet altijd het geval, overigens. Wat ik nu zei, maar in vele gevallen wel. Achteraf is mij gebleken dat ik over het algemeen toch het meeste gehad heb aan Joodse gelovigen die de Bijbel verklaren. Ik bedoel niet Joden, Joodse christenen. Christenen van Joodse afkomst. Dat wist ik niet, dat ze Joods waren. Dat heb ik achteraf pas begrepen. Maar op een of andere manier hadden die dan of van huis uit, vanuit de cultuur waaruit ze kwamen, sowieso een wat ander en, ik denk, beter zicht op de Bijbel. Dat zou kunnen, maar dat weet ik niet. Het zou ook kunnen zijn dat ze met veel meer interesse en veel meer betrokkenheid de Bijbel bestudeerd hebben, achteraf. Nadat zij alsnog dus vanuit het Jodendom tot geloof waren gekomen in de Heer Jezus. Ik ben geneigd dat laatste als punt 1 te noemen, in verband met de meer volledige overgave.